Hey, Sander Hewitt, voorzitter van het Platform Cannabis Ondernemingen Nederland, PCN. Hartelijk welkom in de Cannastembus.
Dankjewel. Blij dat ik ben uitgenodigd.
Ja. Je bent een echte veteraan in coffeeshopland, kan je zeggen. Je runt twee shops. Eentje in Alkmaar, eentje in Heerhugowaard. Stepping Out en Stepping In. Wanneer en hoe ben jij in deze bijzondere cannabiswereld terechtgekomen?
Dat komt eigenlijk door mijn broer, Ricardo. Mm-hmm. Medebestuurslid bij PCN. Die had op mijn 14e ongeveer een coffeeshop in Alkmaar. Dat vond ik als jonge jongen natuurlijk beer interessant. Ja. Toen na mijn 18e heb ik een aantal jaar bij hem gewerkt. Toen dacht ik van, nou, ik wil wat anders. Heb ik wat ander werk gedaan. Ik heb 2 jaar een café gehad. En toen eigenlijk rond mijn 30e was het ongeveer, toen viel het kwartje pas, dat ik coffeeshop wereld eigenlijk wel heel leuk vond. En vooral het werk ook in de coffeeshop. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ik wil mijn eigen coffeeshop. En al dus geschieden.
En ben je toen begonnen in Alkmaar of in Heerhugowaard?
In Alkmaar.
Okay.
Ja, en dat was wel een leuk verhaal. In Alkmaar waren toen iets van 10 shops. Waarvan de ene helft gedoogd volgens de gemeente. En de andere helft die zat er eigenlijk een beetje.
Die gedoogde zichzelf.
Die gedoogde zichzelf, dat zeg je mooi. En toen dacht ik van, ik wil ook coffeeshop. Dus met mijn broer overleg. Want ik wilde natuurlijk niet concurrent, ja. Tenminste ongewild concurrent van mijn broer worden. Maar die zei van, Sander, leuk, ga je gang. Ja. En toen heb ik de vergunning aangevraagd. En toen kreeg ik de vergunning, maar ik mocht geen hash en wiet verkopen. Dus dat was aan het begin een probleempje.
Okay.
Dus ik heb eigenlijk de eerste jaren heel stiekem dat gedaan, uh-huh, voor de bar. Maar uiteindelijk bleek dus dat ik mijn werk, of tenminste, dat wij het zo goed deden naar buiten toe. En toen, na een paar jaar, kreeg ik toch alsnog mijn gedoogvergunning.
Okay. Ja. Want voor de bar zei je, en dat is, ik herinner me dat zelf nooit bij, nog wel uit Eindhoven, maar ook uit Maastricht, dat je dan inderdaad gewoon, ja, die dealer die daar op de kruk zat, die had formeel ook niks te maken met het bedrijf dan.
Wij hadden twee jonge mannen in dienst. En die zaten met, dat paste toen nog, met zo'n buideltasje. Ja. En daar zat dan alles in. En inderdaad, als dan de wijkagent binnenkwam om te kijken wat wij daar deden, en dan zaten zij keurig als klant zo'n beetje
koffietje.
Ja, koffietje, stoont voor zich uit te kijken. En er werd achter de bar gecontroleerd, alle laakjes en kastjes gingen open en ze vonden niks. En wij mochten gewoon doorgaan met de coffeeshop.
Ja.
En
wat grappig. Ja. Wat maakt wat jou betreft een coffeeshop tot een goede coffeeshop?
In mijn ogen, en ik moet ook eerlijk zeggen, dat heb ik ook wel een beetje geleerd van mijn broer. Natuurlijk, kwaliteit staat bovenaan. Goede, lekkere producten. Maar ook de sfeer. Ook het sociale aspect. Ik bedoel, als je kijkt wat het publiek in de coffeeshop, het is alle rangen en standen. Alle geuren en kleuren. Mm-hmm. Iedereen is er welkom. Iedereen gaat ook heel gemoedelijk en op een vriendschappelijke basis met elkaar om. Het is een beetje, ja, ook, hoe zeg je dat? Je maatschappelijke bijdrage, zeg maar, aan de maatschappij. Ja. Dat mensen zich bij ons een beetje thuis voelen. Je hebt een aantal mensen die zich nergens anders prettig voelen, maar wel in de coffeeshop. Ja. En dat komt vooral door het gemoedelijke sfeertje. Ook heel
En tolerant, zeg maar.
Tolerant.
Als je een beetje raar uitziet.
Ja. Als ik moeilijk uit mijn woorden kom, dan komt het door de spanning. Maar inderdaad, tolerant is het goede woord. Iedereen gaat met elkaar om. Alle nationaliteiten, alle er worden spelletjes gespeeld, er wordt gebackgammond. Vroeger werd er geflipperd. De flipperkast is intussen een beetje verleden, maar dat soort dingen.
Wat jammer.
Ja, heel jammer. Tafelvoetbal vroeger, ja. Ook niet meer. Maar dat dus, ik vind de coffeeshop heel belangrijk als wij zijn ook een soort van aanspreekpunt. Mm-hmm. Een luisterend oor.
Ja.
En dat is toch zeker in deze maatschappij, zeker nu de laatste jaren nog meer dan toen ik begon, toch wel heel belangrijk.
Mm-hmm.
Ja.
Je zei het al, je oude broer Ricardo runt nog langer een shop en zit ook al heel lang in het bestuur van PCN. Hij is volgens mij het langzittende bestuurslid ooit. Ja. Jij bent eigenlijk pas relatief kort in het bestuur gekomen van PCN en je bent voorzitter sinds, ik denk, 2023.
Klopt.
Kan je eens vertellen waarom je in het bestuur bent gegaan en waarom je dat belangrijk vindt?
Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben pas jaren 4, 5 lid van PCN. Mm-hmm. ondanks dat mijn broer jarenlang mij heeft geprobeerd eerder lid te laten worden. Ja. Maar ik ben zo'n eigenwijze ondernemer, zoals je wel misschien wel meer hebt in sowieso in onze branche. Ja. Maar ook in alle branches denk ik dat ondernemers een beetje eigenwijs zijn. Ik dacht altijd van ik dop mijn eigen boontjes wel. Ik heb het niet nodig. En ja. Nou, met de jaren komt ook de wijsheid. Toen dacht ik van laat ik toch lid worden. Kijken of ik een... Ik denk als we ons verenigen staan we sterker. Zo is het eigenlijk begonnen. En toen en dat ik nu bestuurslid ben geworden en daarna voorzitter. Dat komt, moet ik heel eerlijk bekennen, puur omdat ik gevraagd ben. Mm-hmm. En we kunnen allemaal wel, als we gevraagd worden, de andere kant op kijken en niet thuisgeven. Ik dacht van nee, laat ik mijn steentje bijdragen. Dat we een sterke bond worden.
Ja.
Ja. Ja. Want hoe meer, niet dat mijn bijdrage daarna zo belangrijk is, maar als iedereen wegkijkt, dan wordt het nooit wat. Dus we moeten zoveel mogelijk proberen ons te verenigen.
Ja.
En daarom ben ik dus uiteindelijk voorzitter geworden.
Ja.
Wat zou jij zeggen zijn eigenlijk de belangrijkste problemen waar een gemiddelde coffeeshop tegenaan loopt door de manier waarop die regel en wetgeving er nu nog uitziet?
Mijn ervaring is aan het begin vooral de hoe de mensen tegen je aankijken. Dat vond ik aan het begin best wel moeilijk.
Echt stigma toch?
Het stigma.
Ja.
Mensen hebben, je krijgt al heel gauw een stempel op je voorhoofd. Van jij bent zo en zo. Je zal wel een quasi of een semi-crimineel zijn. Of dat stigma.
Halve crimineel hoor je dan ook vaak?
Halve crimineel. Ook ons publiek. Terwijl dat gewoon de meeste mensen dat zijn. Tuurlijk, je hebt overal wel eens een rotte appel. Maar 99% van mijn klanten en van alle coffeeshop klanten. Ook van de andere shops. Dat zijn gewoon keurige burgers die gewoon van een jointje houden. Ja. Buiten hun werk of wat ze ook doen om. Dus dat vond ik aan het begin heel moeilijk. Het stigma. Dat ik ook in de straat werd ik aangekeken. Als er iets gebeurde in de straat, dan kregen wij altijd de schuld.
Ja, ja. Ja.
He, naast ons zit een café. Als die mensen zich misdroegen, dan werd er niks gezegd. En als mijn klanten een scheve schaats reden, alleen als ze dachten dat ze een scheve schaats reden, kregen we meteen de wind van voren.
Maar je spreekt wel een verleden tijd.
Ja, dat was vroeger. Dat gaat nu. Daar hebben, denk ik, wij als branche hebben we daar toch wel aan bijgedragen dat de bijna alle coffeeshops die ik ken en alle exploitanten die ik ken, die doen super hun best om naar buiten toe gewoon een keurige zaak neer te zetten, wat ook werkelijk zo is. En de buurt, de mensen die dat zien, dus de buurman, de buurvrouw, de ambtenaren op de werkvloer, die zien dat. Dus dat is verleden tijd. Dus dat gaat tegenwoordig heel goed. We zijn lid van de winkeliersvereniging. De buren, als er wat is, komen ze juist ons om raad of om hulp vragen. Mm-hmm. Dat gaat goed. Wat tegenwoordig toch wel een dingetje is voor de coffeeshops die niet in het experiment zitten, is bijvoorbeeld de bevoorrading. Dat blijft toch een drama. Ja. Je moet ergens je spullen bewaren. Nou, als door toeval of wat voor reden ook de politie daarachter komt, dan wordt het in beslag genomen. Ja. Je hebt kans dat je werknemers of mensen of jijzelf daar uitleg over moet komen geven. Ja. Of nog erger. Ik heb in 14 jaar terug heb ik zelf zoiets meegemaakt. Dan moet je een paar maanden dicht. Dat kost je omzet. Je personeel die is 4 maanden werkeloos. Enzovoort, enzovoort. Dat is één ding. De veil even op een speakbriefje kijken. De productcontrole is natuurlijk als coffeeshop die niet meedoet aan het experiment, is het toch wel wat moeilijker. Want je wil natuurlijk vanuit gezondheidsoogpunt goede producten verkopen. Ja. En wij mogen niet officieel niet dingen laten keuren of laten
testen in het lab. Hè? Ja, dat is echt absurd. Veel mensen weten dat ook niet, maar officieel geldt dat als bewerken. En dat staat in de opiumwet dat het verboden is. Dus dat je mag niet op zuiverheid van je producten testen eigenlijk als coffeeshop. Ja.
Precies, en dat is natuurlijk heel frustrerend. En ook de veiligheid. Ik bedoel, wij moeten natuurlijk op een stiekeme manier, heel krom, moeten wij onze shops bevoorraden. Ja. En dat is toch een stukje veiligheid. Dat gaat wel. De meeste coffeeshops weten daar wel mee om te gaan. Maar dat is toch wel een puntje. Ja. Ja.
En ook een constante zorg. Want wat ik ook altijd begrijp van ondernemers, op elk moment kunnen er dingen misgaan. Of het nou inderdaad jouw voorraadplek is die wordt ontdekt. Degene die het aanvoert, die het kwijtraakt, die wordt overvallen. Ja. Elke dag kunnen deze dingen zeg maar gebeuren.
Ja, klopt. Het is inderdaad een constante zorg, dat zeg je goed. Ik merk ook naarmate je wat langer in het vak zit, dat het ook wel een dingetje is in je hoofd, dat je jong bent, dan kan je er toch makkelijker mee omgaan. En naarmate je ouder wordt, dan is dat inderdaad, je zegt het goed, een constante zorg. Je bent er toch dagelijks mee bezig. En dat is toch wel vermoeiend en ook wel jammer en onnodig. We zijn allemaal keurige bedrijven. We volgen de regels. Ik bedoel, het zou niet zo moeilijk hoeven te zijn om ons een vergunning te geven. Dat we allemaal mee mogen doen met het experiment.
Want jij had wel gewild dat Alkmaar en of Heer Ugewaard hadden meegedaan.
In eerste instantie niet, zeg ik je eerlijk bij. Want het was natuurlijk heel onzeker hoe het eruit zou gaan zien. Dus wij hebben er bewust voor gekozen in een gezamenlijk overleg. Om ook met de gemeente, want wij hebben in onze gemeentes heel goed contact met de gemeentes. En met alle ambtenaren en functionarissen. In eerste instantie hebben we in een gezamenlijk overleg besloten om dat niet te doen. Maar nu we zoveel jaar verder zijn, als ik zie hoe het in de gemeentes er aan toe gaat, die wel meedoen met het experiment, vind ik het soms ook wel jammer. Want het geeft toch wel heel veel voordelen, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn ook wel een paar nadelen. Dus wat een paar kleine dingen betreft ben ik blij dat we nog niet meedoen.
Noem die eens dan.
Nou, een goed voorbeeld is natuurlijk de buitenlandse hash. Ik bedoel...
Want die is eruit sinds 1 september. Het werd nog gedoogd in de experimentshops tot 1 september. Maar sindsdien alleen nog maar gereguleerd product.
Precies. En ik ben zelf altijd een liefhebber geweest van de Marokkaanse hash. En dat is dan in de shops die meedoen met het experiment. Is dat niet meer... daar is het niet meer te krijgen. Dus dat is wel jammer. En de keuze, de productkeuze. Ik denk dat op de illegale markt is denk ik nog meer keuze. Maar moet ik heel eerlijk bekennen, dat weet ik niet hoe het...
Soms vraag ik me af of dat zo is. Want er zijn nou, zeker omdat er, ik liet het zakje net al zien, Linsboer is nou ook, levert nou ook aan de coffeeshops. Binnenkort alle 10. En ik heb al menukaart gezien en dan hoor ik ook van mensen om me heen, klanten die zeggen, ik kan helemaal geen keuze maken. Ik heb hier 30 soorten wiet zeg maar, op het menu staan.
Ja. Nou, dan wordt het dus tijd dat ik me daar weer even in verdiep. Ik moet eerlijk bekennen, de laatste maanden ben ik daar niet zo mee bezig geweest. Ja. Dus mijn informatie is alweer een halfjaartje oud.
Nou, ik zou zeggen, loop vooral even binnen bij John & Co. Want ook hun menukaart is wel indrukwekkend met de gereguleerde wiet. Want dit is natuurlijk ook een experiment gemeente.
Dat ga ik zo zeker even doen. Ja. Ik ga even kijken. En voor de rest zou ik eigenlijk geen nadelen kunnen verzinnen. Alleen maar voordelen. Ik bedoel, de bevoorrading.
Ook de weekvoorraad die je mag hebben in plaats van 500 gram, wat het in de rest van het land natuurlijk is.
Ja, dat is natuurlijk super. Als je zo hoort het eigenlijk ook. Ja. Ik bedoel, een fietsenboer, een fietsenwinkel die 10 fietsen in de week verkoopt, die mag ook 1000 fietsen in zijn winkel neerzetten. Ik bedoel, dat zou voor ons toch ook een keertje moeten kunnen. Dat wij gewoon inderdaad met een goede voorraad kunnen werken. En dan kan je ook beter richten op de toekomst. Ja. En dan kan je meer kwaliteit garanderen. Je kan meer keuzes aanbieden. Dus dat zou natuurlijk super zijn.
Ja. Volgens de meest recente cijfers van het onderzoeksbureau Breuer en Intraval, die dat allemaal netjes bijhouden, is 26% van de coffeeshops in Nederland een afhaalshop. Dus zonder consumptieruimte. Denk je dat het cijfer klopt? Dus dat het misschien hoger of lager is? 26% afhaalshop?
Ik heb er natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Ik denk dat het ongeveer wel kan kloppen. Ja. Ik bedoel, ik zie toch de laatste jaren wat meer shops die inderdaad overgaan op afhaal. Ja. Alleen maar afhaal. Ik denk dat ik.
Vind je daar iets van?
Ja, ik vind er wel wat van. Maar ik wil niet de coffeeshops die afhaal zijn veroordelen daarop. Want ik snap het soms ook. Ik vind het niet goed. Ik denk dat we onze sociale functie niet uit het oog moeten verliezen. We zijn ook een soort van buurthuis soms. Of hoe je het ook wil noemen. Maar corona heeft om te beginnen heel veel veranderd. Toen waren we natuurlijk tijdelijk allemaal een afhaalshop. de rokerij, de tabakswet heeft het veranderd. De meeste blowers die willen toch nog steeds een jointje roken met tabak. Dus het heeft eigenlijk er is al een natuurlijke schifting ontstaan. Dat heel veel mensen die kwamen afhalen. Ik heb zelf 2 shops. Voorheen, zeg maar voor de tabakswet, wilde de helft van de mensen wel binnen een joint. Dus ze kwamen halen naar hun werk, gingen ze zitten, rolden een jointje, rookten hem op en gingen naar huis. En toen dat niet meer mocht, viel er al vanzelf een heel deel af die alleen maar kwam halen. Dus ja. De natuurlijke schifting had zijn werk al gedaan. En ik snap uit allerlei overwegingen dat het voor coffeeshops aantrekkelijk is om over te gaan op afhaal. En tegenwoordig zijn er ook gemeentes die het verstandig lijkt om een vergunning af te geven dat ze alleen maar een afhaalshop mogen zijn. Ja. Dus er zijn ook gemeentes die daar een verkeerd idee, of ja, verkeerd, wat is verkeerd? Ik bedoel nogmaals, ik wil iedereen in zijn vrijheid laten, want ook de coffeeshops die alleen afhaal zijn, neem nou hier Sean & Co. Ik heb hier net een kwartiertje buiten moeten wachten bij de dame die de klanten naar binnen begeleidt. Als je ziet hoe sociaal zij te werk gaat, dus ook de coffeeshop die alleen maar afval zijn, die hebben evengoed een positieve uitstraling op de buurt. Zij houdt alles in de gaten, de mensen die parkeren, mensen die voorbij lopen. Dus de omgeving moet daar misschien nog even aan wennen, maar het is voor de hele omgeving beter. Er zijn mensen die me niet geloven, maar dus er zullen buren zijn die dit horen. Die zeggen van ja, maar over een paar jaar wil ik ze nog wel spreken. Ja. De hele omgeving is er bij gebaat dat hier een coffeeshop is. Dat klinkt voor sommige mensen als ongeloofwaardig. Mm-hmm. Maar ik heb het zelf meegemaakt in Heerhugowaard. Dat ik daar kwam was 80% van de ondernemers was tegen mij. Tegen ons, niet tegen mij persoonlijk, maar tegen het bestaan van een shop al daar. En na een jaar, na een half jaar kwam er een gedeelte al met de hand schudden van nou meneer Hewitt, het valt allemaal hartstikke mee. Na een jaar werd ik gevraagd voor de winkeliersvereniging. En nu achteraf zijn ze allemaal hartstikke blij. Ze zeggen de sociale controle is veel groter. Als de winkeliers om 6 uur dicht gaan, dan is de coffeeshop nog tot 10 uur open. Het veiligheidsgevoel is dankzij ons en vooral ook de werknemers die allemaal hun werk heel goed doen, is veel groter. En dat is hier bij Sean & Co. ook zo. Het is een afvalshop, maar toch is de uitstraling is zodanig dat iedereen erbij gebaat is.
Ja. En ik heb dit vaker gehoord hoor, inderdaad, dat in de coffeeshop als hij er net is, dan is het allemaal Terwijl als het er maar een tijdje zit, dan zien mensen met hun eigen ogen dat al die verhalen waar ze in geloven eigenlijk helemaal niet kloppen als je zelf in de buurt van de shop woont of daar je bedrijf in de buurt hebt.
Precies. Ik heb het in Heerhugowaard meegemaakt. Aan het begin was echt, wij kwamen het plein oprijden de dag dat we de vergunning kregen en we wilden gaan verbouwen. Er hingen alle ramen vol met hier geen koffieshop. Koffieshop, nee. Ja, ik dacht, wat gebeurt me nou? Dat had ik helemaal nooit verwacht. Toen de tijd had je Prem Radikishun, die een televisieprogramma op, die kwam helemaal met zijn cameraploeg, want die vond het eigenlijk helemaal niet van deze tijd dat er zo'n hetze was tegen een koffieshop, terwijl je honderden koffieshops hebt door heel Nederland. We hebben al intussen toen de tijd 30 jaar had je al een gedoogbeleid en
nou bijna 50.
Ja, nu intussen bijna 50 jaar. Dus het is dat het voor ons zo spannend was, maar het was bijna lachwekkend. En nogmaals, in diezelfde winkeliers die posters op hun raam hadden geplakt, die kwamen later op, ik denk misschien eentje niet, maar die kwam na 3 jaar ook over de brug. Allemaal kwamen ze terug op hun mening. En intussen kunnen we allemaal door 1 deur. Dus
Nou, dat is een mooie positieve boodschap in ieder geval. Laatste vraag. Wij hopen dat ook nieuwe Kamerleden in ieder geval een deel van deze interviews gaan bekijken. Die natuurlijk allemaal online blijven staan. Wat zou jouw advies zijn aan die nieuwe Kamerleden als het gaat om cannabis en coffeeshopbeleid?
Mijn advies aan de Kamerleden. Zo gauw mogelijk legaliseren. Kom eens langs. Mm-hmm. Kom langs op het congres wat wij in 28 november, dankjewel. Hebben wij een congres in Eindhoven, in het Evoluon. Daar komen heel veel mensen uit onze branche samen. Kom daar eens kijken. Maar niet alleen daar. Kom eens in de coffeeshop kijken. Ik bedoel, wij hebben op lokaal niveau hebben wij al jaren een hele goede band met de lokale overheid. Politie, de wijkagent komt eens in de zoveel tijd bij ons binnen. Die krijgt een kopje koffie. De gemeenteambtenaren, niet allemaal natuurlijk, maar sommigen die komen eens in de zoveel tijd binnen. We hebben in Alkmaar en Heerhugowaard de burgemeester, verschillende burgemeesters over de vloer gehad. De vorige burgemeester, maar ook de huidige burgemeester. Die durven binnen te stappen en die komen kijken. En dan kunnen ze met hun eigen ogen zien hoe het er in de coffeeshop aan toe gaat. En dat het allemaal niet zo spannend en eng is. En dat wij gewoon reguliere, normale, sociale bedrijven zijn waar iedereen welkom is en waar iedereen zich ook thuis kan voelen. Het is niet eng, het is niet spannend, het is leuk. En dan wil ik nog één ding zeggen, denk ik. Nee, daar kom ik even niet meer op.
Ik vond het al een vlekkeloze boodschap, moet ik zeggen, ja, nou, Sander. Bij deze. Enorm bedankt dat jij naar de Cannes Stembus hebt willen komen en jouw verhaal hier hebt willen doen. En heel veel succes in Alkmaar en Heerhugowaard en met het PCN.
Dankjewel. Ik heb het heel graag gedaan nogmaals. Ik hoop dat iedereen, want daar zitten we hier natuurlijk ook een beetje voor, volgende week gaat stemmen. En ik bedoel, wij zijn met 1 miljoen rokers in Nederland, of tenminste gebruikers van cannabis.
Dat is ruim zelfs, ruim 1,1 miljoen.
Ja, en ik ga niemand een stemadvies geven, ze mogen lekker zelf weten waar ze op stemmen, maar gebruik je stem wijs en stem in ieder geval. Ja.
Ben ik het helemaal mee eens. Dankjewel.